Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 96e psalm en daarvan het 5e vers. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. En wat er verder volgt in vers 5 van 96. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet om daarna met elkaar te gaan zingen uit de 51ste psalm. Het 9e vers, Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef getroffen en verslagen. En vervolgens wordt u gelezen uit de brief van apostel Paulus aan de Hebreeën uit het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing Hebreeën 10, vers 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen consciëntie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus zijn we toegekomen aan zondag 29... vraag en antwoord 78 en 79. Zondag 29. De vraag wordt gesteld: wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn ware lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. We willen met elkaar gaan zingen uit de 111e psalm, het tweede en het derde vers. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit erin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En ook het derde vers. En straks aan het einde van de dienst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heeren zegenen ook u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 22e psalm en daarvan het 13e vers. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid. Vers 13 van 22, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, verschillende snelwegen in ons land die hebben een wisselstrook. En in de spits wordt er daardoor een extra rijbaan gecreëerd, waardoor ook files voorkomen worden. Maar dat systeem met die wisselstrook, die moet wel goed werken. De seinlichten op rood of op groen, de slagbomen open of dicht. Maar stel je voor dat die wisselstrook niet goed functioneert, dat het systeem eromheen niet goed functioneert en het verkeer ineens van beide kanten gebruik kan maken van die wisselbaan. En dat kan dan leiden tot een ernstig ongeluk met vele dodelijke slachtoffers. En de veiligheidssituatie op de weg moet daarom ook perfect lopen om rampen te voorkomen. Dan geldt dat nou ook niet voor onze levensreis naar de eeuwigheid. Als de seinlichten niet goed staan, kan er een verschrikkelijke ramp gebeuren. Een ramp waarbij ziel en lichaam voor eeuwig verloren gaan. En als de kerk een dwaalweg inslaat, dan moeten de seinlichten dan ook op rood springen. Want als je zou doorgaan op die dwaalweg, belandt de kerk met haar leden in het ravijn, in de eeuwige verlorenheid. Dat is toch de situatie waarin de Heidelberger Catechismus terecht is gekomen. In zondag 28 is er gesproken over de leer omtrent het heilig avondmaal. Maar blijkbaar heeft niet iedereen dezelfde gedachten erover. Er klinken ook andere geluiden. En de zijnen die gaan op rood, want er dreigt een levensgevaarlijke situatie te ontstaan. Er dreigt ruimte te komen voor gedachten die de diepte en de waarde van het heilig avondmaal onderuit halen. Het heeft nu alles te maken met de wijze waarop de Heere Jezus aanwezig is in het heilig avondmaal. En in de loop der eeuwen is veel te doen geweest over die vraag hoe de Heere Jezus Christus in het heilig avondmaal aanwezig is. In zondag 29, het is niet de makkelijkste zondag, maar in zondag 29 wordt op deze vraag ingegaan. Als thema zetten we boven de prediking het sacrament van het heilig avondmaal. Drie gedachten. De aanwezigheid van Christus, het onderwijs door Christus en de verzekering in Christus. Het sacrament van het heilig avondmaal. De aanwezigheid van Christus, het onderwijs door Christus en de verzekering in Christus. In zondag 28 werd de rijke betekenis van het heilig avondmaal uiteengezet. En daarin werd ook aangegeven dat het heilig avondmaal meer is dan alleen een gedachtenismaaltijd, waarin het gaat om het gedenken van datgene wat Christus heeft gedaan voor zondaren. Maar het gaat er in het heilig avondmaal ook om wat Christus in hen doet. Het gaat dus ook om de gemeenschapsoefening met de Heere Jezus. En toch komen we hier dan meteen terecht op een aantal gevaren. Kijk, de avondmaalsvisie in de gereformeerde gezindte in de reformatorische kerken is inmiddels al eeuwenlang bekend. Maar in de tijd dat de Heidelberger werd opgesteld, was er nog wel degelijk sprake van een conflict. En was de kerk der reformatie heel beducht voor de dwalingen vanuit de Romeinse kerk. Want juist als het gaat om de avondmaalsleer, wijkt Rome sterk af van de reformatie. En daarom gaat het in vraag 78 erom hoe Christus nou bij de bediening van het heilig avondmaal aanwezig is. Dat is geen onbelangrijke vraag. Want de Heer Jezus is de gastheer. En de vraag wordt dan op welke wijze hij aanwezig is. Want er is namelijk een stukje brood. En er zit wijn in de beker. Maar verandert dat brood onder de bediening dan ook werkelijk in het lichaam van Christus? En verandert die wijn werkelijk in het bloed van Christus? Stel je voor, jongens en meisjes, als dat zo zou zijn, dan vraagt dat van de dominee toch hele grote voorzichtigheid. Want er mag er geen kruimeltje op de grond vallen en mag er geen druppeltje wijn worden gemorst. Want dan wordt Christus vertrapt. En de koster, die moet dan ook wel heel erg voorzichtig omgaan met de wijn en het brood dat is overgebleven. Het brood kan hij dan niet zomaar meenemen naar huis. En wijn kan hij dan niet zomaar weggooien. Dat moet dan alles heel zorgvuldig bewaard worden. En zo ligt dat toch bij Rome. Onder het uitspreken van die instellingswoorden door de priester wordt het brood ook werkelijk veranderd in het lichaam van de Heere Jezus en de wijn in zijn bloed. Bij de communie wordt de hostie, de ouwel, die wordt ontvangen, die door de priester zo geheiligd is dat die is geworden tot het lichaam van Christus. En de wijn, ja, die mag alleen maar gedronken worden door de dienaren, de misdienaren. En ook al blijven dan brood en wijn dezelfde vorm, smaak en kleur houden, maar innerlijk zijn ze dan veranderd in het lichaam en bloed van Christus. En dat is de leer van de transsubstantiatie. Wie het brood ontvangt, heeft ook werkelijk een stukje van het vlees van Christus' lichaam ontvangen. Maar dat kan niet. Want dan zou Christus bij elke bediening opnieuw worden geofferd. En dan was dat offer op het kruis van Golgotha niet afdoende. Rome die leert dat we bij het avondmaal moeten denken aan de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus. Maar brood en wijn veranderen niet werkelijk in het lichaam en bloed van Christus. Ze symboliseren dat. En dat is ook de leer van de kerk der reformatie. Alhoewel Luther op dit punt niet voldoende afstand heeft genomen van de Romeinse wortels. Want ook Luther bleef wel vasthouden aan de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal. En hij meende dat Christus bij het avondmaal tegenwoordig is bij, met en onder de tekenen. Luther heeft in dat opzicht nog heel veel dingen meegedragen uit de kerk van Rome. Want hij leerde dus dat de menselijke natuur van de Heere Jezus bij zijn verhoging deel heeft gekregen aan de eigenschappen van de goddelijke natuur, waardoor die ook alomtegenwoordig is geworden, ook in de menselijke natuur. En dat daarom Christus ook lichamelijk aanwezig kan zijn in het avondmaal. Dus zowel Rome als Luther meenden dat Christus in het avondmaal in die uiterlijke tekenen aanwezig was. Zwingli, een van de voormannen van de kerk der reformatie, die stond er weer anders in. Die reformator die meende dat Christus bij het avondmaal wel tegenwoordig is, maar slechts in de gedachten van zijn kinderen. En hij ontkende daarmee ook elke aanwezigheid van Christus in het avondmaal. Het avondmaal zou slechts een symbool, een zuiver teken zijn dat herinnert aan de dood van Christus. Maar in dat denken blijft er voor de gemeenschap met Christus niks over. Dan is het eigenlijk hetzelfde als een gezin waarvan vader en moeder jaren geleden overleden zijn. Kinderen die wonen op verschillende plaatsen in het land. Op de sterfdag van hun ouders komen die kinderen samen bij elkaar. Gebruiken ze misschien ook wel met elkaar de maaltijd om zo de onderlinge band wat vast te houden. En dan zullen ze onder het eten ook dikwijls zeggen, vandaag is de sterfdag van vader of van moeder. Zo was het bij Zwingli, slechts een gedachtenismaaltijd. Je denkt terug aan datgene wat eeuwen geleden is gebeurd. De Heidelberger die ademt veel meer de geest van Calvijn. Net als bij de doop vindt er geen wezenlijke verandering plaats. En veranderen brood en wijn niet werkelijk in het lichaam en bloed van Christus. Maar het gaat om de geestelijke aanwezigheid van Christus. En daar wijst antwoord 78 ook op. Als daar ook staat, op dat eigenlijk in de lijn ook vanuit het avondmaalsformulieren, waar het dan ook gaat om de harten op te heffen naar omhoog en niet aan de uiterlijke tekenen blijven te hangen, staat er ook maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonden zelf is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Aan de avondmaalstafel dus worden de gelovigen als het ware meegenomen naar de hemel waar Christus is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Ja, Christus is reëel tegenwoordig bij de tafel. Maar niet lichamelijk, maar geestelijk. En met Zwingli wordt erbij benadrukt dat het aankomt op het geloof. Die geestelijke tegenwoordigheid van Christus is zo werkelijk dat de gelovigen hem ontmoeten aan de tafel en daar gemeenschap met hem beoefenen. Alleen door het geloof wordt er gedeeld in zijn gemeenschap. En dat brengt bij onze tweede gedachte. Het onderwijs door Christus. Want uiteindelijk zijn hiermee nog niet alle vragen opgelost. Want het is toch eigenlijk niet vreemd om te stellen dat lichaam en bloed, dat brood en wijn, werkelijk veranderen in het lichaam en bloed van de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft dat toch zelf gezegd, vraag 79. Dat het brood zijn lichaam is. En het drinkbeker zijn bloed. Of het Nieuwe Testament in zijn bloed. En Paulus noemde het de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus. Suggereert hij daarmee dan niet zelf dat brood en wijn verandert in zijn lichaam en bloed? Probeer het maar heel eenvoudig even neer te leggen, jongens en meisjes, dat jullie van deze moeilijke zondag in elk geval een paar dingen ook kunnen begrijpen. Stel je nou eens voor dat je nog niet zo lang geleden een broertje of een zusje hebt gekregen. Je hebt allerlei foto's, maak je van hem of haar. En dan ga je ook naar school toe, die foto's heb je uitgeprint en dan kom je bij de juf in de klas en dan zeg je, hier juffrouw, dit is mijn broertje, dit is mijn zusje. En je laat die foto's zien. Ja, weet je natuurlijk ook wel, die foto zelf, dat is je broertje of je zusje niet. Maar daarop wordt je broertje of je zusje afgebeeld. Nou, zo moeten we dat hier ook zien. We moeten dat niet letterlijk nemen, maar figuurlijk. Als de Heere Jezus zegt, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. komen dat toch vaker tegen in de schrift. Denk aan de ik ben woorden, waarin de Heere Jezus zegt, ik ben de deur. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben het licht der wereld. Daarmee zegt de Heere Jezus niet dat hij letterlijk een deur is. Maar hij gebruikt dat beeld om iets duidelijk te maken. En dat is nu ook het geval bij de bediening van het heilige avondmaal. De Heere Jezus noemt het brood en de wijn niet zonder reden zijn lichaam en zijn bloed. Daar heeft hij een bedoeling mee. Antwoord 79. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Door Gods woord komt er hoorbaar onderwijs, maar vanuit de sacramenten komt er zichtbaar onderwijs. En in het sacrament van het heilig avondmaal leert de Heere Jezus op een zichtbare wijze dat hij de zielsverzadigende spijs en drank is voor een hongerende en dorstende zondaar. Wat brood en wijn is voor het tijdelijke leven, dat is lichaam en bloed van Christus voor het zielenleven. Hij is het onmisbare levensvoedsel. En dan lees je in het antwoord over onderhouden en over gevoed worden. En wat heeft nou onderhouding nodig? Wat heeft voeding nodig? Alleen het leven. Een dood lichaam heeft geen onderhouding en voeding nodig. Er dient dus leven te zijn wat onderhouden en gevoed moet worden. En dat laat dus ook al zien dat aan de avondmaalstafel geen dode zondaren worden genodigd. Het avondmaal is bestemd voor levend gemaakte zondaren. Die lijn gaan we nou niet verder in, maar dat komt straks aan de orde in zondag 30, bij vraag en antwoord 81. Nu gaat het er met name om te onderstrepen dat alleen levend gemaakte mensen honger en dorst hebben. Nou, dat weten jullie jongens en meisjes, wat kun je soms een honger hebben als je een hele middag buiten hebt gespeeld. Heb je s'avonds wel even zin in een boterham. Of als je een hele dag hard hebt gewerkt, dan is een goede maaltijd toch ook weer nodig om weer op krachten te kunnen komen. En wie zich heeft ingespannen, die krijgt dorst. En dan wil je ook graag wat te drinken hebben. En als je een hele dag ook weinig gedronken hebt, zul je dat ook merken aan je lichaam. Eten en drinken is dus onmisbaar om het leven te onderhouden. Een mens kan veel missen, maar als er geen brood is en als er geen drinken is, dan dreigt een mens van honger en dorst te sterven. Maar even onmisbaar als eten en drinken is voor ons tijdelijk leven, is Christus in zijn lijden en sterven onmisbaar voor het geestelijke leven van Gods kinderen. De Heere Jezus Christus, die brood nodig is in het leven van een zondaar. Hoe ligt dat in uw leven? Hebt u de Heere Jezus ook echt brood nodig? Of kunt u nog altijd buiten hem? Heb jij al geleerd dat er buiten de Heere Jezus ten diepste geen leven is? Hij is het brood des levens, zo heeft hij zich bekendgemaakt. Hij is de bron des levens. En bij hem zijn stromen van levend water. En hij is het levende water. En wie daarvan drinkt, die zal nimmer meer dorsten tot in der eeuwigheid. En wie van dat brood eet, die zal ook nimmer meer honger krijgen. En die Heere Jezus, die biedt zich hoorbaar aan in de bediening van Gods woord. Dan stelt hij zichzelf voor als het brood des levens. Als de voedende en lavende zaligmaker van zondaar. En is het de roepstem die elke keer weer uitgaat naar een ieder. Arm en rijk, jong en oud, naar verbroken harten en naar onverbroken harten. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Dat is de evangelienodiging. Die uit mag gaan tot zondaren. De evangelie dwang die komt tot weglopers. En zo wil de Heere in de bediening van zijn woord, wil hij nodigen, wil hij lokken. En wil hij u ontdekken aan die gebroken bakken die geen water houden. En wil hij jou leren dat de voedselwaren van deze wereld, dat die bedorven zijn. En dat die ook geen voedingswaarde bieden. Een hongerige ziel. Die leert hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En dan komt die uitgaande daad van het geloof tot de Heere Jezus Christus. Want bij hem is het leven. Jezus Christus zelf die het leven is. Want hij is het brood des levens. En zo mag dan toch onder de prediking een zondaar het voedsel voor zijn ziel en de lavenis voor zijn hart vinden in de Heere Jezus Christus. Maar daar blijft het dan niet bij. Want als een zondaar het leven vindt in de Heere Jezus Christus, dan heeft dat leven ook onderhouding en voeding nodig. Het is altijd nog bijzonder als er een babytje geboren wordt. Er is nieuw leven gekomen. Want het jonge leven heeft wel voeding nodig. Want als het geen eten en drinken krijgt, dan zal het spoedig sterven. En daarom is het er ook van belang dat zo'n pasgeborene ook voldoende te drinken krijgt. En ook op gewicht blijft. Voeding wat nodig is tot onderhoud van het lichaam. Maar dat geldt ook in het geestelijke leven. Dat heeft ook onderhouding en voeding nodig. En daartoe heeft de Heere niet alleen zijn woord, maar nu ook het sacrament van het heilig avondmaal gegeven. Want Gods kinderen die kunnen veel missen. Maar Christus kunnen ze niet missen. Soms missen ze troost, soms missen ze zijn gaven, maar de Heere Jezus zelf kunnen ze niet missen, want zonder de Heere Jezus is er voor hen geen leven denkbaar. Kijk, en daarin kun je nou ook het ware leven herkennen. Een pasgeboren baby, die zet het toch uiteindelijk ook op een schreeuwen als het honger heeft. En wanneer je ouder wordt, merk je toch ook aan je lichaam als het voedsel nodig heeft. En zo is het ook in het geestelijke leven als het goed ligt. Dan ligt er honger naar Christus. En dan is er dorst naar Christus. Omdat je van jezelf zo leeg bent. En daarom ben je aangewezen op Christus en zijn weldaden. Want daar ligt voeding en daar ligt lavenis. En het wil de Heere nou werken, versterken onder de bediening van het heilig avondmaal. En daarom die vraag. Het is 2 weken na de avondmaalsbediening. Hoe is het onder u, kind van God, in ons midden? Hunkert uw hart naar de avondmaalszondag? Is er die begeerte om gevoed en gelaafd te worden door Christus lichaam en door Christus bloed? Ziet u er ook alweer naar uit? Omdat 3 maanden daarin dan ook lang kunnen duren. En dat wat u betreft er wel elke zondagavondmaal bediend mocht worden. Oh ja, je mag wel eens gevoed worden onder de prediking. En vanuit Gods woord wordt er ook wel eens voedsel aangereikt. Maar dat tere, dat persoonlijke, dat gevoed worden met zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed. Dat kun je er naar uitzien. Dat je de gemeenschap met Christus weer mag proeven en smaken. Dat die goedheid van God in Christus opnieuw mag worden geproefd. En dat aan de avondmaalstafel je zielenhonger en je zielendorst gespijzigd en gelaafd mag worden met het lichaam en het bloed van de Heere Jezus Christus. En het zal niet altijd even sterk ervaren worden. De ene avondmaalzondag is de andere avondmaalzondag niet. Er kan ook wel eens wat tussen liggen. Het kan soms ook zo toegesloten zijn. En het kan zo in nevelen gehuld zijn. Maar mag ik het zo in alle eerbied zeggen, als er minder trek is, is dat nog geen reden om de maaltijd over te slaan. U hebt er ook niet altijd om 1 uur evenveel honger. Toch zult u dan aan de tafel gaan zitten om de maaltijd te gebruiken. Want dat is immers het geëigende middel om het leven te onderhouden. Ook als je geen honger hebt, ga je aan de tafel zitten om te eten. En als die maaltijd je thuis een keertje minder aanstaat, ga je toch eten. Misschien weliswaar wat minder. Maar je hebt dat eten nodig om je lichaam te onderhouden. En zo geldt dat nou toch ook voor het heilige avondmaal. De begeerte zal door allerlei redenen niet altijd even sterk zijn. Maar als de gastheer Jezus Christus, als die zijn gasten nodigt, dan kunnen Gods kinderen niet blijven zitten. Want aan de tafel willen hun heren en hun heiland, die willen hen voeden en sterken met de tekenen van zijn kruisverdiensten. En daar hoort u de stem van uw liefste, die u nodigt om aan de tafel plaats te nemen. En dan kun je toch niet blijven zitten. En dan kun je die roepstem niet aan je voorbij laten gaan. Juist omdat daar levensversterkende voedingsmiddelen worden aangereikt. Omdat je beseft, het is etenstijd voor Gods volk. Jongens en meisjes, stel je eens voor dat je moeder heel de morgen in de keuken heeft gestaan. En met alle liefde heeft ze de maaltijd voorbereid. En terwijl je moeder jou dan roept om te eten, blijf jij doorgaan met je eigen spel. Je hebt er vandaag geen zin in. Je hoeft geen eten. Nou, daarmee zet je je eigen gezondheid op het spel. Maar daarmee veracht je toch ook je moeder en het werk wat je moeder heeft gedaan. En dat kun je toch eigenlijk niet maken, want je hoort daar dan toch te zitten omdat je moeder het voor jou heeft klaargemaakt en zij die maaltijd heeft bereid. Zo ligt het nou toch ook voor Gods kinderen. Ja, door allerlei redenen kan de lust tot de avondmaalsgang wel eens minder zijn. Maar als de gastheer Jezus Christus roept om te eten van de door hem klaargemaakte spijs, dan zullen Gods kinderen, klein en groot in de genade, die zullen toch dienen te komen. Soms wordt nog wel eens gedacht dat je best tot Gods volk kunt behoren en tegelijkertijd niet naar het avondmaal hoeft te gaan. Dat het nou niet zo nodig zal zijn voor Gods kinderen. Zeker, uitzonderingen bevestigen de regel. En het geldt ook wat betreft de avondmaalstafel, dat er kaf onder het koren kan zitten. Maar wie door genade het eigendom van de Heere Jezus Christus is, en wie gekocht en betaald is met het dierbare bloed van Christus, die hoort aan te zitten. En diegenen die mogen niet afblijven. Want juist dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus is immers gestort om hun zonden af te wassen en om hen te reinigen. En zijn dood aan het kruis werd hun leven. En dan is het toch een verachting van zijn verlossingswerk als degenen die van Christus zijn, als die niet aangaan. Dat is wel de Bijbelse lijn die we daarin wel vast moeten houden. En als een in zichzelf verloren zondaar en een schuldig zondaar, een die alles tegen heeft en alles klaagt hem aan, als hij daar aan de tafel de stem van zijn liefste hoort, misschien met een bevend hart en met knikkende knieën aan mag gaan, dan wordt dat toch ook ervaren dat Christus waarlijk spijs en zijn bloed waarlijk drank is. Wat kan Gods volk soms door het donker en het duister heen trekken? En wat kunnen de tijden in het leven zijn dat alles zo toegesloten is? En wat hebben ze dan nodig, die verkwikking? Verkwikking voor een vermoeide pelgrim door de woestijn trekt onderweg naar Sion. Verkwikking door het woord, maar ook verkwikking door het heilige avondmaal. Want het avondmaal leert toch dat de Heere Jezus Christus de levensonderhouder is. En hij sterkt en hij voedt door zijn gekruisigd lichaam en door zijn vergoten bloed. Als de gelovige traag is in het de toevlucht nemen tot het volbrachte werk van Christus. En als hij verzuimt om gedurig het gekruisigd lichaam en het vergoten bloed van Christus te eten en te drinken, dan zal hij toch verachten in de genade. En dan zal hij zwak worden in het geloof. Zitten hier misschien zulke kinderen van God? Wel het leven in Christus te hebben gevonden. En wel bij aanvang te mogen delen in de gerechtigheid van de Heere Jezus en in zijn weldaden. Wel dat ware geloof te hebben ontvangen waardoor u aan de zaligmaker verbonden bent. Maar nu zo traag in het de toevlucht nemen tot die gerechtigheid van Christus. En eigenlijk leeft u wat voort op genade die u in het verleden hebt ontvangen. Maar u oefent u zo weinig in het geloof. Het geloof is niet in de beoefening. En daardoor raakt u het zicht op de Heere Jezus Christus en op zijn gerechtigheid kwijt. De gang naar het avondmaal is al zo lang niet gemaakt. En de voeding door het sacrament wordt ook niet gesmaakt. Is het dan vreemd dat het donker in uw ziel blijft. Is het dan vreemd dat de Heere Jezus Christus uit het zicht verdwijnt? U bent verslapt en verzwakt geworden in het geloof. En u verspreidt de geur en de reuk van Christus niet meer. O ja, het leven der genade, het is er nog wel. Maar het kwijnt weg. En het gaat alsmaar verder achteruit. Want wie niet eet en wie niet drinkt, die wordt slap, verzwakt en verslapt. Voelt u, wat is het dan nodig om bij vernieuwing de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus? De weg van Gods woord te bewandelen en de sacramenten te gebruiken. Want zo wil de Heere Jezus zijn volgelingen toch sterken in het geloof. En hij wil toch aan de tafel zijn volk voeden en laven met zijn gekruisigd lichaam en met zijn vergoten bloed. Dat is toch het onderwijs dat Christus aan de avondmaalstafel geeft. En tenslotte wil hij daar ook verzekeren. Onze derde gedachte, de verzekering in Christus. Want het sacrament van het heilig avondmaal wil niet alleen maar wat leren. Het wil ook ergens van verzekeren. En dat zien we ook staan in antwoord 79. Waar dan ook vervolgens verder staat, maar veel meer. De Heere die wil dus ook die de zekerheid geven. Ja, want hij weet wel hoe zijn volk geneigd is telkens weer tot allerlei twijfel. Hoe een kind van God heen en weer geslingerd kan worden. Door eigen ongeloof of door aanvechtingen van de Satan. En dan zijn er twee middelen waardoor de Heere verzekeren wil. Allereerst en allermeest door het woord van God. Daardoor wil Christus ook verzekeren van het heil dat hij verworven heeft. Het gepredikte of het gelezen woord van God dat door de geest van Christus ook toegepast wordt aan de ziel. En vanuit Gods woord wordt dan verzekerd van het delen in dat heil van Christus. Eenvoudig gezegd zouden we kunnen zeggen, dan gaat het om een hoorbare verzekering. Maar er is ook een zichtbare verzekering. En daar spreekt antwoord 79 van. Door het sacrament van het heilig avondmaal wil Christus zijn discipelen de zekerheid van het heil geven. En door zichtbare panden, die panden van zijn liefde en trouw, hun geloof ook versterken. Want dat staat er immers. Als dat er ook staat, door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtelijk zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Die verzekering geschiedt dus door de Heilige Geest. Het is geen automatisme. Het is niet zo dat dat stukje brood als vanzelfsprekend het pand van Christus is. Maar het doet alleen nut als Christus zelf in het avondmaal aanwezig is. Niet met zijn lichaam, maar naar zijn godheid, majesteit en geest. Het stukje brood dat wordt aangereikt, die beker die rondgaat. En als de Heilige Geest daarin meekomt, dan gaat hij daarin verzekeren van de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Het gaat om de verzekering van de gemeenschap met zijn lichaam en zijn bloed. Dat is de gemeenschap met zijn volkomen offerhanden. De gemeenschap met zijn lijden en met zijn sterven. Maar ook de gemeenschap met de kracht van zijn opstanding. avondmaalganger in ons midden, dat u zo wel eens aan de tafel mogen zitten. Wat werd er gestreden met die overgebleven zonde en met dat inwonende verderf. En in de voorbereidingsweek stelde u zelf dikwijls die vraag: zou ik eigenlijk wel gemeenschap hebben met het lichaam en bloed van Christus? En de Satan die zat niet stil. En voortdurend was hij bezig om twijfel te zaaien. En er was zoveel strijd, kwam er daardoor ook van binnen. Maar om die ziel nu van dat heil in Christus te verzekeren, heeft de Heere het heilig avondmaal laten instellen. Want aan de avondmaalstafel wil hij mensenkinderen die in zichzelf niets anders hebben waargenomen dan de dood en het verderf, wil hij hen verzekeren van hun aandeel aan Christus en het aandeel in het middelaarswerk van Christus. Opdat u onder die avondmaalsbediening mag smaken dat de Heere zo onvoorstelbaar goed is voor een zondaar. En dat het hart vol verwondering iets mag proeven van het werk van Christus aan de ziel. Er staat erbij: en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. En daarvan wordt nou verzekerd aan de avondmaalstafel. Oh ja, die vragen die kunnen leven. Is hij wel voor mij gestorven? Heb ik wel deel aan zijn gerechtigheid? Heb ik werkelijk leren schuilen achter zijn bloed? Geldt het nou voor mij dat hij zijn leven heeft gegeven en dat hij zijn bloed heeft gestort? Daar liggen toch de worstelingen. En daar liggen toch de vragen rond die persoonlijke toe-eigening van het heil. En dan kunnen er tijden zijn dat u misschien moet zeggen: Heere, ik heb geen geloof om te geloven dat de Heere Jezus voor mij is gestorven. Oh, wat kan een kind van God er dan wel weer eens naar verlangen om de Heere Jezus te mogen omhelzen met de armen van het geloof. Maar dat het tegelijkertijd steeds donkerder, steeds somberder en steeds mistroostiger wordt in het hart. En de Satan die maakt u wijs dat de avondmaalsgang alleen maar is voor Gods bevestigde kerk. En hij doet u voorkomen dat je alleen maar naar het avondmaal mag gaan als je zeker weet in wie je geloof hebt. Laten we dan eens kijken naar het antwoord. Want het antwoord leert ons toch dat het avondmaal niet is bedoeld voor de verzekerden, maar dat het avondmaal bedoeld is om te verzekeren. Want de Heere die wil nou juist zijn bestreden kinderen, zijn aangevochten kinderen, die zielen die worden voortgejaagd en opgejaagd door de Satan, die wil hij nou gaan verzekeren aan de dis van dat grote evangeliewonder. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En aan de avondmaalstafel wordt zo'n bestredene verzekerd van die hartelijke liefde en trouw van de Heere Jezus Christus. En in die tekenen wordt getoond, ja, mag ik het zo zeggen, wat de zonde waard is. In het breken van het brood, het vergieten van de wijn, daarin wordt er ook afgebeeld: de bezoldiging der zonde is de dood. Zo zwaar neemt God de zonde. Maar in diezelfde tekenen wordt ook betoond de betaling van de schuld. Alleen de gerechtigheid van Christus redt. Alleen het bloed van de Heere Jezus maakt zalig. Voelt u aan, zowel de bediening van het woord als de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Het predikt ons nou niets anders dan de rechtvaardiging van de goddeloze door het bloed, door de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Die Christus heeft een rijke maaltijd aangericht. En daartoe moest hij die diep vernederende weg gaan van lijden en van sterven. Maar zo heeft hij een volkomen gerechtigheid verworven. En in de bediening van het woord en in de bediening van het avondmaal staat hij als het ware voor ons en klopt hij op de deur van ons hart. Hij wil uw ziel verzadigen tot het eeuwige leven. En hij wil je zielenhonger wil hij wegnemen. En hij wil uw zielendorst wil hij lessen. En als u zegt, ja, maar mijn zonden liggen ertussen. En ik kan hem niet binnenlaten. Er is zoveel troep in mijn levenshuis. En er liggen zoveel zonden en ongerechtigheden op mijn levenspad. Leg het dan neer in uw gebed voor het aangezicht van de Heer. En belijd het er maar, Heere, ik zal mijn hart nooit voor u kunnen ontsluiten. Ik kan het niet en ik wil het niet. Maar als u opent, sluit het toch niemand. Opent u dan toch mijn arme zondaarshart. En woon en werk in mijn hart door uw woord en door uw geest. En laat mijn arme ziel toch gespijzigd en gelaafd worden door het gekruisigd lichaam van Christus en de vergoten bloed van Christus. Het is de volheid die er ligt in Christus, die u wordt aangeboden. En die u wordt aangeprezen. Waar die tekenen van brood en wijn van spreken. En u hoeft niets mee te nemen. Want u hebt ook niets om mee te nemen. De zonden kunnen het niet zijn die u ervan weerhouden om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus. De Heere die heeft toch juist een welgevallen aan zo'n arme en verslagene van geest. Geen waardigheid in uzelf te vinden. Geen gestalte bij u waar te nemen. Niets anders te hebben dan enkel zonde en schuld. Maar zowel het woord als het sacrament predikt nou dat het offer van Christus Jezus volkomen genoegzaam is. Als u het meent zonder Christus te kunnen doen, inderdaad hebt u aan de avondmaalstafel niks te zoeken. Maar is er voor u ook geen plaats in die bruiloftzaal in de eeuwige heerlijkheid? En zult u ook worden buitengesloten van die tafel, waar al Gods kinderen voor eeuwig en ook volkomen zullen genieten van de weldaden die door Christus Jezus verworven zijn? Dan zal uw plaats daar zijn, waar eeuwig honger en kommer en dorst zal worden geleden. Begrijpt u dat van de avondmaalstafel altijd weer een prediking uitgaat? Tot Gods kinderen, maar ook tot de onbekeerden. Zij worden daarin ook gewezen op dat volbrachte offer van de Heere Jezus Christus. En dat voldoende is om de grootste zondaar rein te wassen in het bloed van Christus. En dat genoeg is om de slechtste van alle mensen te kunnen behouden. Daar hoeft niets meer bij, daar kan niets meer bij en daar mag ook niets meer bij. En die prediking gaat elke keer uit. Ook van de avondmaalstafel komt. Want alle dingen zijn gereed. Kom met je verzondigde leven tot die zaligmaker der zondaar. En kom met die zwarte zondaarsplunje tot die heiland der wereld. Kom met al je zonde en ellende en vind je gerechtigheid en vind het leven in hem die de prijs volkomen heeft betaald. Dat verbroken lichaam en dat vergoten bloed, dat wijst ons toch dat er alles te vinden is in de Heer Jezus Christus. En aan die tafel worden geen waardige mensen genodigd. Aan de avondmaalstafel zitten geen mensen met eigen gerechtigheden. De enige waardigheid voor een godvruchtige gang naar de avondmaalstafel, dat is de waardigheid van een onwaardige zondaar die zichzelf in alles moet aanklagen en verfoeien, maar die tegelijk heeft geleerd om te bouwen en te vertrouwen op dat volkomen verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Want aan die avondmaalstafel spreekt alles van de ruimte en van de volheid die er ligt in Christus. Hij nodigt en hij lokt. Hij is de gastheer. En die tekenen van brood en wijn wijzen heen naar zijn lijden en sterven. Er is nog hoop voor zondaren. Ja, er is zaligheid te verkrijgen voor de grootste der zondaren. Hoor dan het evangelie. Als het sacrament van het heilige avondmaal wordt bediend, kijk dan ook maar. Brood dat wordt gebroken, wijn dat wordt vergoten, getuigend van de volkomen verzoening die er ligt in de Heere Jezus Christus voor al onze zonden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw naam danken. Dat u ons onderwijs ook geeft over het sacrament van het heilige avondmaal. Waartoe gij het hebt ingesteld. Om ook juist dat zwakke, dat aangevochten en bestreden geloof van uw kinderen te versterken. En om ze te verzekeren van hun aandeel in Christus. O, geef toch dat in het bijzonder die zielen die weten van het krachtdadig spreken van u in hun leven, maar die zo kunnen worstelen met die avondmaalsgang, dat zij dat onderwijs tot zich mogen nemen. En wilt gij het ook uitwerken in uw harten. En in alles hield u het ons toch voor, steeds weer die vraag of er leven is. Want alleen een levend gemaakte ziel wordt gevoed en gelaafd aan de tafel. Maar u wilt toch ook nog dat leven in Christus werken. Want van de tafel en vanuit uw woord gaat toch de sprake uit dat het offer van Christus genoegzaam is, ook voor de grootste der zondaren. Wilt u uw woord dan achtervolgen met uw zegen. Aanvaard ze onze dank voor wat u ons schonk. We bidden u om uw zegen in alle dingen. Ook als het gaat om de woordverkondiging en de voortgang daarvan. Dan weet gij toch ook alle dingen die uw dienstknecht nodig heeft. Ook op het moment dat er een beroep ligt vanuit de gemeente van Renswoude. Dat kunnen er dan ook vele gedachten in het hart omgaan. De bede is, Heere, maak door uw woord en uw geest uw weg bekend. Dat kan toch niet anders dan op het gebed in Renswoude en op Urk. En wilt u zo zelf geven dat het werk in uw koninkrijk voortgang mag hebben. En wilt u ook daarin kennelijk en duidelijk spreken. We mogen uw naam ook dankzeggen dat broeder Pronk, die ook in ons midden de catechisatie mag geven, ook een beroep heeft ontvangen van de gemeente van Ameide. Geleidt u ook hem in alle dingen. Wilt u zo met ons gaan het verdere van deze dag, ook de kinderen van de zondagsschool gedenken vanmiddag en ook vanmiddag weer samenbrengen in uw huis rondom uw woord. We vragen het u om Christus wil, uit genade alleen. Amen. We gaan zingen uit de 116e psalm en daarvan het 7e en het 10e vers 7 en 10 van 116.
Thank you.
Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.